Onze hulp is in de naam des Heren, van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft en die ook uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht, door het wonderwerk van woord en geest tot de eer van zijn grote naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, hier en thuis, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zing op Psalm 43. Zend Heere uw licht en uw waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En dan ga ik op tot Gods altaar. 43, 3 en 4. Tweede Kroniekenboek. Schriftlezing is uit twee kronieken en dan daarvan hoofdstuk 21. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dat is na twee kronieken. 21. Daarna ontsliep Jozefat met zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids. En zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. En hij had broeders, Jozef had zonen, Azaria en Jehiel en Zecharia en Azariahu en Michael en Sefatja. Deze alle waren zonen van Jozefat, de koning van Israël. En hun vader had hun vele gaven gegeven, van zilver en van goud en van kostbaarheden, met vaste steden in Juda. Maar het koninkrijk gaf hij Joram, omdat hij de eerstgeborene was. Als Joram tot het koninkrijk van zijn vader opgekomen was en zich versterkt had, zo doodde hij al zijn broederen met het zwaard. Met schade zo ook enige van de vorsten van Israël. 32 jaar was Joram oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaar te Jeruzalem. En hij wandelde in de weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Achab deed. Want hij had de dochter van Achab tot een vrouw. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Doch de Heere wilde het huis van David niet verderven, om des verbonds wil dat hij met David gemaakt had. En gelijk als hij gezegd had hem en zijn zonen te allen dagen een lamp te zullen geven. In zijn dagen vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda en ze maakten over zich een koning. Daarom trok Joram voort met zijn oversten en al de wagens met hem en hij maakte zich des nachts op en hij sloeg de Edomieten die rondom hem waren en de oversten der wagens. Evenwel vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda tot op deze dag. Toen, tenzelfde tijde, viel Libna af van onder zijn gebied. Want hij had de Heere, de God zijner vaderen, verlaten. Ook maakte hij hoogten op de bergen van Juda en hij deed de inwoners van Jeruzalem hoereren. Ja, hij dreef Juda daartoe. Zo kwam een schrift tot hem van de profeet Elia, zeggende: Alzo zegt de Heere, de God van uw vader David, omdat gij in de wegen van uw vader Jozefat en in de wegen van Asa, de koning van Juda, niet gewandeld hebt, maar hebt gewandeld in de weg van de koningen van Israël, en hebt Juda en de inwoners van Jeruzalem doen hoereren, achtervolgens het hoereren van het huis van Achab, en ook uw broederen van uw vaders huis gedood hebt, die beter waren dan gij. Zie, de Heere zal u plagen met een grote plaag aan uw volk, en aan uw kinderen, en aan uw vrouwen, en aan al uw haven. Ge zult ook in grote krankheden zijn, door de krankheid uwer ingewanden, totdat uw ingewanden uitgaan vanwege de krankheid jaar op jaar. Zo bewekte de Heere tegen Joram de geest der Filistijnen en der Arabieren die aan de zijde der Mooren zijn. Die trokken op in Juda en braken daarin en voerden alle haven weg die in het huis van de koning gevonden werd, zelfs ook zijn kinderen en zijn vrouwen, zodat hem geen zoon overgelaten werd dan Joachas, de kleinste zijner zonen. Na dit alles plaagde hem de Heere in zijn ingewand met een krankheid waar geen genezen aan was. Dit geschiedde van jaar tot jaar, zodat wanneer de tijd van het einde der 2 jaren uitging, zijn ingewanden met de krankheid uitgingen, dat hij stierf van boze krankheden. En zijn volk maakte hem geen branding als de branding zijner vaderen. En hij was 32 jaar oud als hij koning werd en regeerde 8 jaren te Jeruzalem. En hij ging heen zonder begeerd te zijn. En zij begroeven hem in de stad van David, maar niet in de graven der koningen. Het is natuurlijk helemaal niet mooi om een preek over koning Joram aan te moeten horen. Het staat toch in de Bijbel, dus we moeten toch maar zien wat de boodschap daarin is. Als u begrijpt dat hetgeen van Joram wordt gezegd, gelukkig niet van zijn grote zoon, de Davids zoon, Christus Jezus geldt. Hij is precies het tegenovergestelde. En daarom gaan we deze geschiedenis toch na en wordt het toch een preek over de grote zoon van David. We lezen in het laatste vers: en hij, dat is Joram, ging heen zonder begeerd te zijn. Dat zegt wel wat. We willen deze geschiedenis overdenken en dan onder drie punten. Het gaat over koning Joram en dan luisteren we eerst naar de tijd waarin hij leefde, de tijd. Het gaat vervolgens over een brief die hij kreeg. En ten derde gaat het over de lamp die brandde. Dus de tijd, ik zal straks nog wel even herhalen hoor. De brief en de lamp. Vooraf doen wij met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom, opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij nu samen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Ja, het is waar, Heer, wat we hebben gezongen. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Het gaat ook nu weer om de waarheid. Gelukkig dat er een waarheid, dat de waarheid er is in een wereld van leugen en bedrog. Dat er toch ook iets is dat echt waar is. Omdat u het zegt, omdat u waar bent, omdat het uw woord is, omdat u waarachtig bent, van eeuwigheid af, tot in eeuwigheid ook. En Heere, wat is het dan een groot verschil met alle dingen die er in de wereld om ons heen gebeuren, wat is alles voorbijgaand en ook veel dingen onbetrouwbaar. Maar uw woord is de waarheid. Ook als we een geschiedenis als deze met elkaar gaan lezen, wat moeten we ermee, Heere? Er zijn wel van die gedeelten in uw woord waarvan we het wel meer zeggen. Wat moet je hier eigenlijk mee? Wat is de boodschap erin? En als wij uw woord, als wij uzelf serieus nemen, dan willen we toch graag weten wat de boodschap dan is waarmee u komt. En we bidden om de Heilige Geest, Heere, waarvan we zojuist belijdenis hebben gedaan. Hij is de Geest die in alle waarheid leidt, die ons verstand verlicht, die de duisternissen doet opklaren. En daarom hebben we toch ook samen gezongen, zendt Heere uw licht en uw waarheid neder. Dat is een licht waarbij je niet verdwaalt. Een licht op ons pad, een lamp voor de voet. Zodat in de duisternis zo helder kan schijnen. En hoe duisterder het is om ons heen, des te helderder komt dat licht naar boven, naar voren, naar ons toe. Het licht van uw woord. Wat wilt u vanmiddag tot ons zeggen? Laat dat de houding zijn van onze harten, Heere, als wij ons zetten onder de prediking van uw woord. En zo bidden wij u om uw onmisbare zegen. Of u ons zegenen wilt met geloof, het allerheiligst geloof. Is uw woord het zaad der wedergeboorte? Geef dan, Heere, dat het ook werkelijk een krachtig zaad mag zijn. En dat de wedergeboorte mag blijken in het allerheiligst geloof dat aan uw woord zich vastklampt. En het ook beleidt, uw woord is de waarheid. Maar dan nog zo'n geschiedenis van zo'n vreemde en zo'n goddeloze koning met zijn goddeloze vrouw Atalia. Laten we mogen zien, Heere, dat het een boodschap is die ook past in onze tijd. We gaan wel heel ver terug in de tijd als deze geschiedenis plaatsvindt. Ja, dat is al heel lang geleden. En toch, dan kan uw woord zo actueel zijn. Alsof het vandaag geschreven is. Dat maakt uw woord ook zo eigen, zo uniek. Uw woord is een eeuwig woord. Er zijn veel dingen in die heel lang geleden gebeurd zijn. Het gaat dan over heel andere tijden ook. Andere culturen. En toch komt uw woord ook tot ons vandaag, in deze tijd en in onze cultuur, in ons leven. En laat het ook een wonder mogen zijn. Het werd voor Joram en zijn vrouw Atalia geen wonder dat ze nog een brief van u kregen. Laat het voor ons wel een wonder mogen zijn. Een brief die nog een beetje dikker is dan die brief van Elia. Uw woord, de Bijbel. En daarmee komt u tot ons. We willen u vragen, Heere, schenk uw Heilige Geest, opdat we uw woord niet verwerpen. Om de een of andere reden, en wat die reden dan ook is, het is nooit een wettige reden, een goede reden. Het is altijd een onzinnige reden, als wij uw woord verwerpen. Het is altijd dwaasheid als we dat doen. Bewaar ons daarvoor. Wil ons geven dat we in al de waarheid geleid mogen worden zoals u in die waarheid binnenleidt als het ware. En dat we dan allerlei dingen gaan ontdekken, geheimen. Ja, gelukkig dat het ook over u gaat, Heren. Als het gaat over die lamp, dan gaat het toch over het licht der wereld dat reddend is verschenen. De grote zoon van David, ook de zoon van Abraham. Ook de zoon van David, van Adam. Ja, ook van Adam. U bent de tweede Adam. Heere Jezus, u bent volmaakt. Volmaakt uit de handen van de Vader voortgekomen. En dat is onze redding. Want uw volmaaktheid komt toch daarin uit dat u een echte en een volmaakte en een eeuwige verlosser bent. En dat u het licht dat u bent ook laat schijnen in onze leven, zodat de duisternis wijken gaat. Ja, daar bidden wij u om. Zegen ons nu we samen zijn, ook in dit huis, om te bidden voor elkaar, voor de noden die er zijn, voor de gemeente, voor de kerkenraadsleden, de ouderlingen en de diakenen. Wij bidden ook voor dominee van der Staaij en zijn gezin. Geef ze ook de rust die ze nodig hebben in de vakantie. We willen ze bewaren en ook veilig weer bij ons terugbrengen. Zegen al het werk dat er gebeurt bij de verbouwing van ons kerkgebouw. Nu we toch hier voor een poosje mogen logeren, wilt u dan ook geven dat het zo mag zijn dat we straks weer met blijdschap terug mogen keren. Maar ook met blijdschap hier zijn dat we toch nog een dak boven ons hoofd hebben. Ook een beter huis. Een huis waar we onze klachten, noden, zorgen, moeite, alles voor u neer mogen leggen. En iedereen heeft wel wat. Laten we het niet achterhouden. Laten we niet eigenwijs zijn. Laten we voor de dag mogen komen en onze noden u bekendmaken. Ook als we soms gebukt kunnen gaan onder een karaktertrek. Of onder onverschilligheid bijvoorbeeld. Kan ook het geval zijn. En dat we dat toch vervelend vinden dat we zo zijn. En dat we dat niet kunnen veranderen. Laten we met al die dingen ook tot u mogen naderen. U zoeken, Heere, voor alle dingen. Zoek Christus. Dat is toch wat uw woord ons voorhoudt. Omdat u een redder bent uit allerlei diverse, ja uit alle noden. U bent de zaligmaker. Wij kunnen ook terecht bij u met onze zonde en schuld. Laten we dat toch nooit achterhouden, die zonde en die schuld. Ontdek ons er maar aan, zo dat we mee voor de dag zullen komen en het eerlijk voor u beleiden en het met u eens zijn. En zeggen, als u mij voorbij gaat, Heere, als u mij voorbij gaat, dan zou dat rechtvaardig zijn. Maar ik bid u, doe het alstublieft niet. Ga me niet voorbij. Waar moet ik heen? Waar zal ik dan verblijven? Waar zal ik dan terechtkomen als u me voorbij gaat? Ja, met die noden ook, maar ook met lichamelijke noden, met psychische noden, kunnen ook zoveel zijn. In deze tijd met zijn vele prikkels, met de vele gevallen van een burn-out, overspannenheid, zorg en moeite die ons neerdrukken in het leven, onzekerheden die er zijn als het gaat over onze gezondheid of over onze lieve kinderen en kleinkinderen. Want zijn er ook velen die zorg hebben om kinderen, om dezelfde kinderen waar we eerst zo gelukkig mee waren en waar we mee ronddansten bij de wieg, omdat we zo vreselijk blij waren met hem of met haar. En dat het dan nu zo anders is geworden. En dat we niet weten waar ze vandaag zijn. Of dat ze ergens kerken waar we ook onze zorgen over hebben. Heere, u kunt het hart bereiken. En wat in de opvoeding naar voren gekomen is, de versjes die ze geleerd hebben en de teksten en de preken die ze gehoord hebben, dat kunnen ze wel wegmoffelen, maar dat lukt toch niet. Alles wat je in je jeugd leert, dat zit er gewoon in. Wilt u er nog op terugkomen, alstublieft? Dat het boven mag komen. Dat het mag spreken. Dat het stil mag zetten. En dat we terugkeren naar u en uw woord en uw dienst. U kunt dat, Heere. En laten we nooit ophouden voor ze te bidden. Gewoon elke dag ermee doorgaan. Maar schenk ons ook het geloof als we bidden. We kunnen soms zo wanhopig bidden. Of ongelovig bidden. Twijfelend bidden. Geef het geloof, Heere, dat u het gebed hoort. En dat u een God bent die ook veel gewilliger is dan wij zijn om het verlorene te redden. O God van het verbond. Zegen al het werk in uw koninkrijk. Er gebeurt veel gelukkig. Wil u het werk zegenen dat er gebeurt van evangelisatie en zending. En ook onder die soldaten daar in Oekraïne. We dragen ze hartelijk aan u op. En geef dat uw woord zijn loop mag hebben. Krachtig in de harten van ellendige mensen. En dat ze mogen roepen naar u die in de hemel zit. En dat het echt waarheid zal worden, ook al bij stervend. Of al heb je vreselijk veel pijn, of ben je doodsbenauwd en mis je een arm of een been, of twee armen en twee benen. Dat u het waar maakt. En wie de naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden. O, geef dat, Heere, door uw genade, want uw werk is toch zo wonderlijk en uw werk dwars door allerlei dingen heen. Dat is onze hoop. We bidden voor de komst van uw koninkrijk, ook onder Israël. Laat het doorbogen gaan, er zijn spanningen daar, ja waar niet, daar ook, overal, ook daar. Grote spanningen. En toch, het is het volk der belofte. Er liggen zulke kostelijke beloften. Hoe die ooit vervuld zullen worden, ach, de kerk onder het oude verbond zal ook wel eens gezucht hebben. Heere, u hebt toch beloofd dat u de Messias zenden zou. Waar blijft hij dan? Waar is hij dan? En zo kan er ook vandaag een verlangen zijn. U hebt toch gezegd dat u terug zou komen, Heere. Waar blijft u? Bent u er eigenlijk wel? Weet u wel van ons af? Vergeet u ons alstublieft niet. En zo kan het ook zijn dat we met Israël in de knoop liggen. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? We zien alleen de vijandschap maar toenemen. En toch is er ook veel van uw werk daar gaan. Dat zien we ook. Ook wel ondergronds, ja. Ja, dat ook. Het valt ook niet mee om voor de dag te komen als je daarmee je familie verliest. Als je tot geloof gekomen bent. Want wie wil dat nou? Zijn familie verliezen. Zijn werk, je werk. Je werk verliezen. Niet meer aangekeken worden. Uitgescholden worden. Terwijl je toch de goede keus mag doen. Geef ze moed en kracht, Heere. En al degenen die vervolgd worden in deze wereld. Om des geloofs willen. En wat zijn er toch veel van die groeperingen en die terroristische bewegingen. Maar ook vooral zulke antichristelijke bewegingen die van alles en nog wat doen om de lamp uit te blussen. Ze blazen maar, dreiging en moord. Net zoals Paulus deed voor zijn bekering. Maar de lamp krijgen ze niet uit. Nee, omdat niet wij, maar omdat u die lamp hebt aangestoken. Daarom. En laat dat de hoop zijn, ook voor Israël, Heere. Gedenk dan zo in uw goedheid en trouw. Alles wat op uw zegen wacht. Ook voor onze eigen gemeente, voor onze kerken, het kerkverband. Gedenk ons ook in deze moeilijke tijd. Geef uitkomst. Geef dat we mogen weten wat wijsheid is en wat we moeten doen. Of wat we niet moeten doen. Vergeef genadig onze zonden. Zie op ons neder in uw genade. Vergeef ons onze schulden, o God. Om uw genade, die veel groter is dan onze schuld. Om Jezus wil. Amen. Ik krijg weer gelegenheid voor uw liefdegaven. De eerste twee collectes voor de kerk en dan voor het onderhoud. We gaan nu zingen uit Psalm 89. Ja, er is geen psalm over Joram, gelukkig. Wel over de zoon van Joram, koning Jezus. Psalm 89, de versen 7 en 8. lam, zingt Psalm 132 ook. Dat gaan we straks na de preek doen. 132 vers 11. Koning Joram, de koning die niet begeerd werd. Letten op de tijd, op de brief en op de lamp. Een hele moeilijke tijd. Ja, wanneer is dat niet het geval geweest eigenlijk? Hier beneden, hè? Een moeilijke tijd. Een donkere tijd. We spreken wel eens van een gouden eeuw. Maar dat is ook maar betrekkelijk. De gouden eeuw was voor de val. Daarna was er geen goud meer dat blonk. Het goud is verduisterd en verdonkerd. Een moeilijke tijd. En daarom kan dit hoofdstuk ook aanspreken. Omdat het herkenning oproept. Omdat we misschien wel zeggen, hé, net alsof het in onze tijd is wat hier gebeurt. Het woord van God is een eeuwig woord, ook actueel. Het heeft in alle tijden wat te zeggen, in die tijd, maar voor ons ook, vandaag de dag. Koning Joram had een godvrezende vader. Misschien hebt u die ook wel, of gehad. Dat is wel een voorrecht natuurlijk, hè. Een godvrezende moeder. Ja, dat zijn hele grote voorrechten. Nee, genade is geen erfgoed. Daar hebt u ook weer gelijk in. Zonde wel natuurlijk. Maar genade niet. Maar het is wel een voorrecht als je een biddende vader en een biddende moeder hebt. Het kan ook wel zijn dat het desondanks toch helemaal verkeerd gaat en misgaat. Dat is in het geval van Joram zo. Hij had een godvrezende vader. Zijn opa trouwens ook. Het lijkt erop dat hij in het laatst van zijn dagen dement is geworden. Deed hij wat vreemde dingen. Zou best kunnen zijn vanwege dementie. Dat je toen ook, hè. Maar in ieder geval godvrezende mensen. Zijn vader en zijn grootvader. Maar zijn vader was eigenlijk een toegefelijk, een slap figuur. Hij vreesde de Heer wel, maar hij papte aan met het huis van Achab. Koning Jozefat, de vrome vader van deze koning, was koning over Juda en Achab en Izebel, koning en koningin over Israël, 10-stammenrijk. Mocht Jozefat niet met Achab aanpappen? Mag de kerk niet met de wereld omgaan? Zijn wij beter dan de wereld? Nee, dat is zo. Niet beter. En daarom juist moeten we niet omgaan met de wereld. Omdat we niet beter zijn. Daarom niet. Ja, ik ken ook wel voorbeelden waar het goed gegaan is. Waar iemand die onkerkelijk was, kerkelijk is geworden. En zelfs de Heere ging dienen. Ja, dat kan natuurlijk. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar je moet ook met je eigen verstand te raden gaan. En de Bijbel zegt, geen juk aantrekken met een ongelovige. Jozefat werd wel vermaand. Als Achab zei, zullen we erop uittrekken? Zei hij altijd, ja, was de man die geen nee kon zeggen. Of kon hij natuurlijk wel, maar dat deed hij niet. En als hij dan aanpapte bij het huis van Achab en Izebel, dan kwam er een profeet op bezoek en die zei, waarom gaat u met goddeloze mensen om? De hemel vond het blijkbaar ook niet goed. Waarom doe je dat? Hij werd gewaarschuwd. Maar niet veel later deed hij het weer. Ja, deed hij het weer. En dat is wel, dat heeft gevolgen gehad. Zijn zoon Joram werd verliefd op een dochter van Achab en Izebel, Atalia. En die trouwden met elkaar. Het is natuurlijk geen christelijke bruiloft geweest. Dat moet je niet denken. Psalmen zijn er niet gezongen, want daar hield Atalia niet van. En Izebel ook niet. Psalmen had je al wel hoor. Ja, oh ja. Die had je ook al een tijd, psalmen. Je kon toen ook psalmen zingen, net als wij doen. En de psalmen zijn er ook voor, hè, om te zingen. Maar dat zullen ze op die bruiloft niet gedaan hebben, denk ik. Zou het? Denk het niet. Een onchristelijke bruiloft. Joram, zoon van David dus. Een beloftedrager. Iemand die de belofte had van een lamp die God had aangestoken en die hij niet uit zou blussen. Papte aan met het huis van Agab en dat lag onder de toorn van God. Ze zijn getrouwd, Joram en Athalia. En ja. Jozefat is gestorven. En toen werd Joram koning. Ja, die werd koning. De oudste staat er. Hij was de oudste dus. Daarom zeg je, dan wordt hij automatisch koning natuurlijk. Maar dat was helemaal geen wet. Dat hoefde helemaal niet. De oudste hoefde helemaal geen koning te worden. Dat stond nergens in de wet ook. Maar dat deed Jozefat. Jozefat, ken jij je kinderen niet? Joram, ken je je eigen vlees en bloed niet? Ja, Joram wou dat natuurlijk. Wou trouwen met Athalia. En vader Jozefat durfde weer geen nee te zeggen natuurlijk. Ja, nou. Hij had 7 zonen, hè, Jozefat. En 6 van die 7 vreesde God. Ja, 6. Er staat in die brief van Elia, die we straks gaan lezen, dat ze beter waren dan Joram, die koning werd. En dat betekent gewoon dat ze de Heere vreesden. En die werden geen koning. Jozefat koos Joram, omdat hij de oudste was. Ja, dat heeft heel wat gevolgen gehad. Heel wat bloed is er gevloeid in het huis van David. Ten gevolge van die beslissing. Als je een beslissing neemt, dan kan dat gevolgen hebben zelfs tot in de eeuwigheid. Ja. Eeuwigdurende gevolgen kan dat hebben. En ja. In ieder geval, Joram trouwt met Athalia. En het eerste wat hij dan doet, als hij een beetje gesetteld is, is zijn broers doden. Die dus beter waren dan hij. En ik denk dat hij het daarom gedaan heeft. Ja, dan kun je dat vandaag de dag ook nog wel zien. Dat je angst hebt als je eenmaal op de troon zit, dat je er ook weer afgejaagd wordt. En dan doe je van alles om te blijven zitten. Ja, als je de Heer aan je zijde hebt en je weet mag in de weg van de Heer zijn, hoef je niet zo angstig en paniekerig te zijn. Maar als je een eigen weg gaat, ja, dan kun je toch wel, heb je wel reden om zorgen te hebben. Ja. En daarom zijn de dictators van vandaag ook zo benauwd. Het zijn allemaal bange mannetjes, hè. Ja, het volk is wel bang voor ze. Maar ze zijn doodsbang dat ze de positie kwijtraken. Ja. Ze denken alleen maar aan zichzelf, niet aan hun volk. Nee, en dat deed Joram ook niet. Hij dacht alleen maar aan zichzelf. Hij zat op de troon en hij wilde daar zitten, koste wat het kost. En hij bleef zitten. Hij was de koning, klaar. 6 broers gedood met het zwaard. 6 zonen van David, een moordenaar. Zijn vrouw zou er ook 1 zijn, een moordenares. Dat heeft de Heere natuurlijk gezien. De Heere ziet alles, hè. Ja. Geloof je dat niet? De Heere ziet alles, ja. Die heeft dat ook gezien. En de Heere zal het ook bezoeken. Maar voordat hij het bezoekt, voordat hij dat straffen gaat, gaat hij Joram nog waarschuwen. Dat is nu ook de Heere, ja. dat is nu ook de Heere. Als er staat dat hij geen lust heeft in de dood van goddelozen, heeft u dat ook niet gehad in de dood van deze man, Joram. Nee, want die was ook een goddeloze. De Heere heeft het wel bezocht. En dan komen er allerlei dingen in het leven van koning Joram die niet zo prettig zijn. In de eerste plaats valt Moab af. En u zegt, nou ja, wat zou dat? Zeg me niks. Ja, Moab was belastingplichtig, hè. Ja, dat zorgde voor inkomsten in Juda en dat viel opeens weg. De economie kreeg een klap. Ja, ik weet niet of u daar wel eens rekening mee houdt als er gebeurtenissen zijn in het gewone dagelijkse leven en de economie ook, dat je daar in de hand van de Heere kunt zien. Die ons stil wil zetten, ons wil bepalen bij het feit dat we het paradijs hier op aarde maar niet moeten zoeken, want dat is er gewoon niet hier. Dat we de hand des Heren ook zien als we een weg gaan die van de Heren afwijkt en van zijn woord. En dat er dan dingen gebeuren in ons leven die toch bedoeld zijn om te zeggen, kom terug, kom terug, kom terug. Dat zegt God altijd, hè? Kom terug. Ja, Moab viel af van Israël. En dan staat er ook nog, en de stad Libna viel ook af. En dan zegt u weer, nou ja, dat zegt me niet zoveel. Maar Libna was een stad waar knechten van de Heere woonden. Priesters en levieten woonden daar. Die vielen af van Juda. Ze wilden niet meer in de tempel dienen. Want het ging van kwaad tot erger in Juda. De Baaldienst werd ingevoerd. En Jozefat, die altijd naar de tempel was gegaan met zijn vrouw. Ja, Joram was anders, die ging niet naar de kerk, want nee, al die onzin. Was niet van deze tijd. Atalia, die ging natuurlijk ook niet, die was nooit naar de kerk gegaan. Vond het maar heel gek dat ze in de buurt van een groot huis woonde, dat het huis van God werd genoemd. Ze geloofden niet in God, wel nee, allemaal verzinsels van mensen. Terwijl ze zelf de Baal diende. En dat is een verzinsel van mensen. De Baal. God niet hoor. Nee. God is geen verzinsel van mensen. God is de God der waarheid. Die zichzelf bewijst in zijn woorden. In het hart van zondige mensen. En dan mag je het geloven en weten. God bestaat en hij is er. En hij is er ook voor mij. Dan bewijst hij zichzelf als de levende. Maar daar hadden Joram en zijn vrouwtje Atalia geen behoefte aan. Nee. Dat is eigenlijk het punt, hè, waar het op vastloopt. Veel mensen geloven niet in God omdat ze er geen behoefte aan hebben. Er is niks op tegen om in God te geloven, toch? Helemaal niks. Nee. Er is juist alles voor te zeggen om in God te geloven. Er is niks op tegen om dat te doen. Waarom doen de mensen dat dan niet? Nou, dat is. Ze willen zichzelf zijn en blijven, eigen gang gaan. Ze hebben toch ook een idee van God dat het een soort tiran is, een despoot, en dat is hij helemaal niet. Of een heel andere gedachte van God hebben ze, ja, want. En dan juist de mensen die niet geloven, die kunnen zulke akelige en nare dingen van God zeggen. Als er bijvoorbeeld zo'n oorlog is tussen Rusland en Oekraïne, zeggen ze, waar is God eigenlijk? Zie je wel dat God zich niks van ons aantrekt. Wat zeggen ze dan gewoon? Ja. Negatief zijn en zo, hè, over God. Ja, ze voerden de Baaldienst in. En staat er, Joram dreef de mensen tot afgoderij. Hij dreef ze daartoe. Hij zat dus met de zweep achter ze aan. Dat is echt een dictator, hè? En waarom ik dit alles zeg? Omdat tegen de achtergrond van deze akelige koning, die u ook niet als koning zou begeren, toch? De gedaante van de Heer Jezus opdoemt. Ja. De Heer Jezus. enige echte, goede, lieve koning. Die er is voor zondaren. Die leeft voor hen. Die eenmaal aan het kruis stierf voor hen. Ja. Dat was Joram dus niet, hè. En als je deze dingen leest, dan moet je zeggen van Joram, bah. Hè? Dat moet je dan zeggen. Keur hem maar af, hoor. Je mag hem niet begeren als koning. Maar val de Heer Jezus te voet. De koning. Dat is een goede koning. Die is er voor een ander. Die zal je niet in de steek laten. Die zal bij je blijven tot in de eeuwigheid. Die maakt je gelukkig. Die denkt niet aan zichzelf. En denken aan de preek van vanmorgen. Wat is zachtmoedig. Hij verloochende zichzelf. Hij dacht aan een ander. Hij bad voor zijn vijanden. Dat is de koning. De echte koning. En als u hem nog niet dient. Hè, als u hem nou nog niet dient. Hè, dat kan toch. Hè? Je zit wel in de kerk. Maar je dient hem niet. Dus moet u vandaag eens uzelf de vraag stellen. Waarom dien ik Jezus niet? Goeie vraag, hè? Ja. Waarom dien ik hem niet? En als u hem leert dienen, dan gaat u steeds meer redenen krijgen om hem te dienen. Steeds meer. Steeds meer liefde. Steeds meer gewilligheid voor hem, omdat hij zo'n goede koning is. Omdat hij, ja, koning is die zondaren verkiest, gaan zondaren ook hem verkiezen. U bent mijn koning. U bent mijn koning. Ja? Maar Joram, ja, wat een tijd. Tijd die te vergelijken is met onze tijd. Waarin er zoveel ongeestelijkheid en wereldsgelijkvormigheid is. Secularisatie neemt toe, ons lieve landje is ook geen christelijk land meer, toch? Dat kunt u toch wel zeggen, hè? Er zijn gelukkig nog heel veel mooie dingen. Dat staat ook ergens in kronieken. Er waren gelukkig nog goede dingen in Juda. Ja, daar zorgde Joram niet voor. Voor goede dingen. Wel nee. Daar zorgt de Heer dan voor. Er zijn nog goede dingen, hè? Je kunt toch wel bezondigen als u te veel staart op de dingen die verdwijnen. Op de dingen die niet goed gaan. Je zou God vergeten gauw. Dat de Heere er is. En dat het allemaal goed kan komen. En dat de Heere regeert. En dat Hij door middel van woord en geest doorgaat met zijn werk. Ook vandaag de dag nog. Ja, ook vandaag de dag nog. Ja, de Heere werkt altijd. Als dat werk klaar is, dan komt de Heer Jezus terug. Nou, Hij is er nog niet, dus Hij is nog steeds aan het werk. Een goede koning. Die het beste zoekt. Wat een tijd ook. Maar toch ook, hè, Jozefat, waarom heb je nou zo geleefd? Je kinderen dienen de Heere niet. En je kunt ze niet bekeren, dat weet ik wel. Je kunt geen enkel kind naar de hemel brengen. Maar je kunt ze wel naar de hel brengen. Ja. Ja, dat kan wel. Dat heeft toch heel veel gevolgen als je niet tegen je kinderen ingaat en waarschuwt. En je kunt ze toch niet bekeren en veranderen, en dat hoeft ook niet, dat vraagt de Heer ook niet van je. Het zou echt heel erg zijn als de Heer dat van mij vroeg om mijn kinderen te bekeren. Kan ik niet. We zeggen, oh Heer, moet ik dat doen? Moet ik hun gedachten veranderen? Moet ik hun leven veranderen? Dat lukt me niet hoor. Nee, daar moet je ook niet aan beginnen. Dat vraagt de Heer ook niet. Nee. Maar het mag wel op de Heer wijzen. En, op de, en waarschuwen tegen de tijd en de zonde die ons zo lichtelijk omringt. Dat we niet mee moeten doen met de wereld, want de wereld gaat voorbij. De gedaante van deze wereld gaat echt voorbij. Dat merk je toch, de wereld ligt op sterven, op apengapen. En als je dan een van de wereld bent en vastzit aan de wereld. erg hoor om straks met de wereld te vergaan. De wereld vergaat, maar er gaat ook een heleboel mensen zullen dan vergaan. Omkomen. En vanmorgen hebben we gelezen dat het erger is voor kerkmensen dan voor de wereld als ze onbekeerd sterven. Tyrus en Sidon, dat waren twee vreselijke, supergoddeloze steden. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor u. Capernaum, u die elke zaterdag in de synagoge zat. Daarom, wat hebben we nodig? Dat er een koning komt in ons leven die alles rechtzet, die alles goed maakt, die ons op het oog heeft, die ons lief heeft en ons bewaart. En die koning is er vandaag nog, die mag ik u aanprijzen. Ja, we gaan weer verder. Tweede punt, de brief. Op een dag zitten Joram en zijn vrouw Atalia bij elkaar in de kamer. En dan komt de postbode langs met een brief. En als ze zien wie de afzender is, nou, dan gaan de haren van zekere Atalia recht overeind staan. Elia. Een brief van Elia. Nou, die kenden ze wel hoor. Oh ja. Die man die haar ouders Agab en Izebel zoveel verdriet had gedaan. Die heel Israël in het verderf kon storten. Door die droogte. Die droogte, weet je wel, dat was de schuld van Elia. Ja, dat was zo'n zwartkijker. Zo'n man die niet met zijn tijd mee kon. Zo'n dwarsligger. Die altijd wat had. Ja. Moeilijk. Niet met de tijd mee. Ja. Oh, de vader en moeder hebben wat verdriet van hem gehad. En gemopperd en gescholden hebben ze op die Elia. Ja. 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 Haar moeder had nog eens een keer echt zich voorgenomen om een eind te maken aan het leven van Elia. Die moest gewoon opgeruimd worden, zulke mensen. Hè? Die horen je niet thuis. Ja, een brief van Elia. Het wonderlijke is, geliefde gemeente, dat die brief komt op een tijd dat Elia er niet meer is. U weet, Elia is niet gewoon gestorven, maar is naar de hemel gevaren. Op een hele wonderlijke manier, zijn hele leven is wonderlijk. Hè? Hij werd opgehaald door een wagen van vuur, een paarden van vuur. En zo is hij naar de hemel gevaren. Ja, Elia was er niet meer. Want in het vorige hoofdstuk lees je nog dat de opvolger van Elia, Elisa, meegaat met deze koning Joram in de strijd tegen de vijand. Die geschiedenis, weet je wel. Kun je nalezen al. Nee, Elia was er niet meer. En hoe kun je nou... Heb u wel eens een brief gekregen van iemand die overleden is? Nou, ik niet hoor. Maar u ook niet, denk ik, hè. Nee. Dat kan gewoon niet. Hoe kan dat dan? Ja, dat hadden ze zich af moeten vragen. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Een brief van iemand die al overleden is. Nou ja, Elia had die brief natuurlijk voor zijn dood geschreven. Het was echt een brief van Elia. Ja. Het stond er ook onder. Elia. Afzender Elia. Maar in die brief beschrijft hij allerlei dingen die na zijn dood gebeurd zijn. Bijvoorbeeld die moord van koning Joram op zijn broers. Die zes broers, weet je wel. Staat er ook in die brief. Hoe wist Elia dat? Nou, dat wist Elia natuurlijk niet. Maar dat had God hem gezegd. Hij was een profeet. En God vertelde tegen profeten wel eens het een en ander. En dan wisten ze het. Ja, dan wisten ze het. Tegen het profeet Jesaja zei God bijvoorbeeld dat koning Kores het volk uit de ballingschap zou leiden. Nou, Kores moest nog geboren worden. Die was er nog ineens. En Jesaja wist het, dat kwam. God had het hem verteld. God weet dat wel. God is zelf degene die geschiedenis schrijft. Zie, had het gezegd. En Micha, die zo'n 400 jaar voor Christus leefde, hè, die schreef al dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zou worden. Nou, hoe weet hij dat nou? Nou, dat had de Heer verteld. Die weet dat. Snap je? Dus zo heeft Elia dingen opgeschreven die de Heer hem heeft verteld. En toen heeft hij ook de opdracht gekregen, want Elia die schreef niet zomaar een brief. Uit eigen spontane beweging. Dat kan natuurlijk wel. Maar het was een brief die hij van God moest schrijven. Want God had dus gezegd wat er gebeuren zou. En ook wat de straf zou zijn voor Joram. Dat heeft hij ook gezegd. En dat moest Elia ook opschrijven. En dat was dus om Joram te chockeren. Ja, eigenlijk moet ik zeggen bekeren. Ja, dat was het uiteindelijke doel van de Heer natuurlijk. Maar je kan zo ver in de zonde verstrikt zijn dat je een schok nodig hebt. Je kan zo ver van God afgedwaald zijn dat je een schrik nodig hebt. Dat je je bijna dood schrikt. Nou, dat kan wel eens nodig zijn. Dat was de bedoeling. Want ja, er stonden wel toekomstige dingen in. Je zal ziek worden, het zal 2 jaar duren en je zal een vreselijke dood sterven. Nou ja, over toekomstige dingen, daar zal misschien Joram zijn schouders over opgehaald hebben. Nou, dat zullen we wel zien hoor. Wie zegt dat, dat dat gebeuren zou? Maar omdat er ook dingen in die brief stonden die al gebeurd waren. Was dat het bewijs dat het echt een brief van God was. Om te chockeren. Zelfs koning Joram, waarom? Waarom kreeg Joram een brief? Ja, dat is ook weer een goede vraag. Waarom krijgen wij een brief? Een beetje dikker, kijk. Een beetje dikkere brief van de Heer. Waarom krijgen wij dat? Waarom schrijft God ons brieven? Waarom krijgen wij een boodschap van de Heer, waarin Hij ons waarschuwt voor ons verderf? Waarin Hij roept tot bekering. Waarom doet God dat? Joram had het toch niet verdiend? Die moest toch 1, 2, 3 naar de hel in plaats van nog eens een brief te krijgen van God? Ja, ja, daar hebt u wel gelijk in, ja. Dat had hij wel verdiend. 1, 2, 3 naar de hel. En wij. En u. En jij. En ik. Wat hebben wij eigenlijk verdiend? Nou. Mag gewoon wat zeggen hoor. Wat hebben wij eigenlijk verdiend? Ja, dat zegt de Heer toch heel duidelijk in zijn woord wat we verdiend hebben. En die brief die wel heel wat dikker is dan die brief die Talia kreeg uit Joram. Staat in dat we de dood verdiend hebben. Vanwege de zonde. Dat staat erin. Dat de Heer ziet wie we zijn, wat we gedaan hebben. Dat hij geen ledig aanschouwer is. Maar dat hij ons ook door die brief terugroept. Aan het schrikken brengt. Tot bekering wil brengen, tot inkeer, wat we zeggen. O God, help me, red me, ik ga verloren, ik ben verloren. Ja, dat hè, ja dat. Dat hoort de Heer zo graag. Joram, kom in de schuld. Kom in de schuld. Je bent een moordenaar. Je moet God ontmoeten. Je hebt bloed nodig dat reinigt van de zonde. Heb je die verhalen van je oude vader en moeder dan nooit gehoord? Als ze vertelden van de woestijnreis, van de uittocht uit het land Egypte. Van de veiligheid achter het bloed dat aan de deurposten werd gesprenkeld. Van het altaar dat gebouwd werd in de woestijn al en later in de tabernakel. Dat heb je toch gehoord, Joram? Ja, Talia die werd niet bij de kinderbijbel opgevoed. Joram wel, ja. Je weet het toch. dat God ook een God is die genadig is. Je bent toch ook besneden, Joram? Je bent toch een kind van het verbond? God heeft eens gezworen bij zijn eigen heiligheid dat hij geen lust heeft in je dood, Joram. Maar dat hij je leven wil schenken. Weet je dat dan niet? Dat is de troost voor ouders als hun kinderen in de wijde wereld zwerven. Ze vergeten echt niet, hoor. Ja, ze doen soms wel alsof. Maar wat je in je jeugd leert, en daarom is het voor ouders zo belangrijk dat die eerste jaren zijn voor, je, voor jou en voor jou, hè. Ja, om je kinderen te leren. Die zonderschoolvestjes, die moet je er soms inpompen. Maar die krijg je dan niet meer uitgepompt. Nee. Ik weet van een jongen, die zat al jaren in de wereld. En als je tegen hem vroeg, wat staat er in Psalm 25 vers 2, dan wist hij dat. Ja, dat had hij geleerd vroeger. Heer, maak mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. Dat gaat niet weg, hè. En dan kan de Heer nog op terugkomen en dan wil de Heer op terugkomen. En dan moet je ook een vraag in je gebed, of de Heer daarop terugkomt. Niet verwachten van je kinderen. Die verloren zoon, die zou ook nooit terugkeren. Totdat hij opeens zijn vader zag en zichzelf zag. Toen is hij teruggekeerd. Ja. En Joram, je weet het toch. Heb je nooit je vader Jozef had op zijn knieën zien liggen? Dat weet je toch allemaal. Toen daar dat grote leger aankwam en je vader ook zo doodsbang was voor dat leger. En dat hij toen de Heere gezocht heeft. En dat hij gezegd heeft, o Heere, in ons is geen kracht tegen die grote menigte. Maar onze ogen zijn op u. En dat de Heere toen zo wonderlijk uitkomst heeft gegeven. Ben je dat dan vergeten, Jorammetje? Dat de Heere herinnert in die brief aan wie hij is. En dat er een God is. En dat we met hem hebben rekening te houden. En u waarschuwt ook als u zo doorgaat. Ja, een vreselijk einde. En als je dat dan leest, dan krimp je toch in elkaar. Als je weet dat je zo zult sterven. Dan zeg je toch, o God, dat wil ik niet. Help me, red me. Ik heb het wel verdiend, maar hoe moet dat dan? Vreselijke dood. Ja. Die brieven. Een brief van God. God stuurt onze brieven. Morgen lazen we het nog, die oren heeft, die oren wat de geest tot de gemeente zegt. De Heer die spreekt en wij luisteren. Of we luisteren gewoon niet. Of we lezen de brief. En we lezen hem eigenlijk niet. Er was een keer een koning in de tijd van Jeremia, die kreeg ook een brief van Jeremia, een dikke brief hoor. Ja, en de scriba las het ervoor, zijn schrijver, hè, die las het voor. En dat hij aan het één of twee blaadjes gelezen had, zei de koning, geef het eens hier. Nou, kreeg hij het. Hup, gooi het in de open haard. De hele brief in de open haard. Dat helpt met Gods woord trouwens niet, hè. Nee, dat helpt niet. Dat woord houdt stand in eeuwigheid, ook al verbrand je het. Het woord van God is eeuwig. En het zal uitkomen. Joram en Natalia, zij dreven het volk tot afgoderij. Het was een vreselijke tijd. En toen kwam er nog een keer een straf. Ja, toen kwamen de Arabieren. Het waren toen ook al niet zulke leuke jongens. En die deden een inval in Jeruzalem. En die namen alle kinderen en vrouwen van Joram mee, want je had natuurlijk meer vrouwen. Ja, dat hoorde dan zo, hè. Als je koning was, dan had je meer vrouwen. Bijwijven, zeggen we dan. Werd allemaal meegenomen. En die kinderen ook, hè. Kinderen ook. Op één na, dan. Die zagen ze misschien over het hoofd, omdat God dat kind niet over het hoofd zag, daarom. Daar hebben we het zo nog even over. Maar ja. Al het goud en zilver weg. Hij had zoveel goud en zilver van zijn vader gekregen. Jongen. Hij was een rijk man. En Nou, dat was ook, had ook geen betekenis. Het werd allemaal meegenomen door die Arabieren. Die zeiden, ziezo, dat is van ons. En zo gingen ze weg dan. En dan blijf je dus arm en berooid achter. Alleen met Atalia. Nou, die zou nooit het advies geven, Joram. Dit is ook weer een sprake Gods. Kom terug, jongen. Ik zal ook teruggaan naar God. Dit is wel zo duidelijk een stem van God. Doorgaan, doorgaan. Niet in de schuld komen. Doorgaan. Dat is een groot gevaar. Hè? En daarom mag je vragen aan de Heer om een teer geweten. Of je wel eens schrikken mag onder een preek. Of van een voorval in de wereld. Dat je bewaard wordt voor koudheid, onverschilligheid en hardheid. Maar dat je echt wel eens ontroerd kunt raken. En bewogen. Omdat het toch gaat om het heil van je arme ziel. Dat we toch naar een eeuwigheid gaan. Dat we toch gaan naar een ontmoeting met God. Vraag om een teer geweten. En niet dat je met grote zevenpelslazen er overal overheen stapt over de grootste indrukken heen. Maar dat je teer mag worden van binnen. En bang. Bang voor de zonde. Ja. Ja, niet bang voor God hoor. Ja, is een mens ook niet zo gauw trouwens. Maar bang voor jezelf. Bang voor de zonde. Bang voor de wereld. Bang voor de duivel. En daarom naar hem vluchten. Wel ja, Joram is gestorven. Het is precies gegaan zoals God het gezegd had. Maar hij heeft op zijn ziekbed geen enkel gebed opgezonden naar boven. Dat is toch wel wat, hè? Ja, ik ben ook nog bezig met een geval van een jongen die, die alles overhoop heeft gegooid. Puinhoop van zijn leven en dat van zijn ouders en van zijn schoonouders en van zijn eerste en van zijn tweede vrouw. En die heeft er nou weer een ander op het oog. Ja, kerkelijke jongen, ja, dat wel. Maar ik heb hem nog niet horen zeggen, want hij praat er natuurlijk wel over. Maar hij wijst steeds, hè. Ja, dit is verkeerd gegaan en zij deed dit en hij deed dat. Niet in de schuld komen. Ik weet nog goed, het was mijn eerste kerkenraadsvergadering in Canada, ja. En het was wel een beetje zenuwachtig, het was allemaal Engels natuurlijk. En toen werd er aan de deur geklopt. Nou, binnen kwam een man binnen. Ik had hem nog nooit gezien. Want ik kende niet zoveel mensen nog in het begin. Ging zitten. Ga zitten, man. Nou, wat is er? Wat moeten we voor u doen? En toen zei hij. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Ja, dat was alles. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Kerkraadsleden kenden hem wel, ja. Hij had inderdaad ook het een en ander uitgehaald. Het was een tot schuld geworden. Uit de vrucht is het ook wel gebleken. Nou, ik kon die man wel gelijk omhelzen toen ik dat hoorde. Dat hoor je niet veel, hè. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Nou, dat hoor je Joram ook niet. Zou Joram dan nog bekeerd kunnen worden? Ja, natuurlijk. Als u dat kan, kan hij dat ook, toch? Joram had ook bekeerd kunnen worden. Een van zijn kleinkinderen, die heette dan Manasse, dat was een nog groter beest. Ja, was een nog groter beest. Die kwam toen onder de ketenen terecht in Babel, in de gevangenis. En daar kwam hij tot inkeer. Dat was wel een wonder, maar het grootste wonder was dat God hem weer wilde aannemen. En het had hij met Joram ook willen doen. Of gelooft u dat niet? Of gelooft u dat God alleen goede mensen aanneemt? Dan komt er geen mens. Toch? Dan komt er geen mens. God is een God die goddelozen rechtvaardigt en vijanden met zichzelf verzoent door het bloed des kruises. Dat is God. Het is wel in de weg van schuldbeleving en schuldbeleiding. Beleiden. Ja, dat in die weg. Daar gaat het al. Zo gaat het altijd. Manasse heeft ook gekerpt naar boven. Ja. En God wilde hem nog aannemen ook. God zei niet, ja, nou ben je bang natuurlijk. Nee, God nam hem aan. Het grootste wonder. Weet u waarom God dan zo goed is, ook voor zo'n man als Joram, om hem nog te waarschuwen? En dan komt er toch een einde aan dat geduld van God. Hè? Ja, we zeggen, wat een vreselijke dood. Ja, dat is het ook geweest. Maar wat daarna komt, is nog erger. En er is hij nog. Ja. Het is toch wel heel wat geweest, dat al zijn kinderen werden weggenomen en gestolen door die Arabieren op één na. Daar liet God zijn oog over gaan. Want God had besloten, en dat had hij ook gezegd tegen vader Abraham, de eerste koning van het Davidshuis, dat er ten alle dagen, ten alle dagen, ten alle dagen een lamp zou zijn in het paleis. God stak die lamp aan en die brandde. Het lichtje was soms wel eens heel klein. Ja, dat wel. Nu bijvoorbeeld in deze dagen. Een heel klein lampje. Klein lichtje, bijna uit. Ja, bijna uit. Maar wat God aangestoken heeft, dat kan niet uit. Wat God begonnen heeft, dat zal hij voltooien. Wat God beloofd heeft, dat zal hij doen. En dat is de troost ook in dit gedeelte van Gods woord. Dat hij de getrouwe is. En waarom? Om de grote zoon van David. En daarom zal het later ook gebeuren. Als Atalia aan het bewind is, ja, dan zit zij alleen op de troon. Het wordt nog veel erger in Juda. Jozef had allemaal jouw schuld. Kijk er toch eens, er zit Atalia, een heks, op de troon van David. Een duivelin. En ze bracht alle koninklijke zaad om. Al die kindertjes. Ja. Op één naam. Ja, dat was God weer. Die stak daar een stokje voor. Want God had gezegd dat die lamp zou blijven branden. En dat er straks een zoon geboren zou worden. En dat zou de koning zijn. De echte koning. De eeuwige koning. Dat het God belooft. En dat doet hij dus dan ook. Hè. En dus ook ondanks het huis van David. Ondanks mij. Ondanks dat volk. Ondanks de kerk van vandaag. Doet God dat. Om redenen uit zichzelf. Weet u, we hebben die tekst voorgelezen en we hebben natuurlijk het hele hoofdstuk wel behandeld. Maar die tekst zegt dan dat Joram niet begeerd werd. Nou, ik zou hem ook niet gemoeten hebben. Hij werd niet begeerd. Maar weet u, wat nou zo erg is? Koning Jezus, de grote Davidszoon, wordt hij wel begeerd? Nou? Wordt hij wel begeerd? Zegt u ja. Hem wens ik tot mijn koning. Ja, ziet u daarnaar uit om een onderdaan van hem te zijn? Zou u graag willen dat hij de heerschappij kreeg in uw leven? Dat hij uw borg en middelaar werd. Uw koning. Degene die u leidt door zijn woord en geest. De priester die met zijn eigen bloed verzoening aanbrengt in uw zondige leven. Zou u dat willen? Ja, van nature begeren we ook hem niet. Dat is nou onze dwaasheid. Dat we deze koning afschrijven, ja, dat kunnen we begrijpen toch? Maar koning Jezus, waarom schrijf je die af? Wil je soms zelf koning blijven? Komt het dan dichtbij, hè? Weet je wat ik ontdekt heb? En dat hebt u natuurlijk ook al ontdekt, toch? Het was wel een schrik dat ik het ontdekte. Het gaat in dit hoofdstuk niet over een man, een koning, over Joram. Het gaat om mij. Het gaat over mij. Kom u zichzelf wel eens tegen in de Bijbel. Het gaat over mij. Mijn natuur. Mijn daden. Mijn hart. Het gaat over mij. Durf me niet boven Joram te verheffen. Nee. Nee. En dat is juist wat de Heere zo graag ziet. En dat je dus daarom hem tot je koning zou willen verkiezen. En hem gaat begeren. Dat hij koning worden over je. Ja. En dat doet deze koning door. En dan is het precies het tegenovergestelde als deze koning. Dat is het laatste wat ik dan zeg. Die koning leefde voor zichzelf. En deze koning die stort zijn liefde uit in je hart. En die trekt met liefde koorden. En die laat zien hoe goed hij is. Dat hij de hemel verliet om zondaren te redden. Dat hij ter helle wilde dalen, nog dieper wilde gaan. Om een schuldig volk te bevrijden. Dat hij toen het evangelie komt vandaag de dag ook zelfs naar ons vandaag. Hè? Naar mij. Die toch van nature ben zoals Joram. Opdat we hem zouden begeren als een koning die goed is en die er is voor de zijnen. Voor zijn schapen. Die zegt, ik geef mijn leven voor de schapen. Die echt leeft voor de zijnen. Die stierf voor de zijnen. Die opstond voor de zijnen. Die ten hemel is gevaren voor de zijnen. Ja, ja. Hoor je er al bij? Bij dat gelukkige volk, die schapen. Ja, die schapen van de goede herder. Die lamp, daar gaan we van zingen. Dat is de lamp van Gods genade. Van Gods welbehagen. Nee, als je dingen ziet die Joram uitgespookt heeft, dan zou je verwachten dat God die lamp zou uitblazen. Maar hij heeft het ook in ons leven nog niet gedaan. De belofte staat er nog. De zoon wordt u nog gepredikt. De weg u nog aangewezen. Kom, wat is er op tegen om koning Jezus te voet te vallen en te zeggen, Heere, hier ben ik. Laat mij van uw grote kudde ook een schaapje mogen zijn. Amen. met een dankgebed. Het wonderlijke is dat u, Heere Jezus, zondaren hebt begeerd. En dat ze daarom u gaan begeren. U bent altijd de eerste. En dat blijkt wel uit die dikke brief die u stuurt, waarin het gaat over uw werk, o God en Vader, en u, o God de Zoon, en u, o God de Heilige Geest. U bent de eerste en u bent ook de laatste. En dat een mensenkind u gaat begeren, dat wordt wel een heel groot wonder, maar dat u een mensenkind wil hebben tot uw eigendom, dat wordt nog groter wonder. En dat u daarom naar de aarde bent gekomen. En dat u daarom die diepe weg bent gegaan. En dat u daarom ook vandaag het evangelie weer liet verkondigen. Wij danken u voor deze dag die u schonk. En dat we zo de week mogen ingaan. Wilt u gedenken aan allen die elders zijn vanwege de vakantie. Anderen die misschien alweer terug zijn of nog moeten gaan. Wil ons allemaal bewaren. Rust en ontspanning geven, maar ook weer kracht om ons werk te mogen doen. En de kinderen straks weer, als ze naar school moeten, ook weer nieuwe energie. Wil u de zonde van deze dag vergeven, wegnemen, Heere. Ons aanzien in de Zoon van uw welbehagen. Doe ons u de Heere vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. En ons gedenken in al onze omstandigheden waarvan u afweet. Gedenk aan uw gehele kerk over de lengte en breedte van deze aarde. Zegen de overheid. Gedenk ook ons koninklijk huis. Wil uitkomsten geven, Heer. En ons in alles nog gedenken. In de vergeving onze zonden, hoor ons nog. Om Jezus wil alleen. Amen. En dat is dan Psalm 118, vers 13, dat zingt: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Naar boven, ontvangt de zegen van boven, gaat alle heen in vrede. Geliefde gemeente hier en thuis, Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.